Goedemorgen. Er is gevraagd of ik uit het evangelie van Lucas wil vertellen. En dat wil ik heel graag doen. Lucas is een historicus. En Lucas heeft zijn evangelie ingedeeld in twee grote delen. Het eerste deel gaat over de komst van Jezus. Het tweede gedeelte gaat over het vertrek van Jezus. Het eerste gedeelte, dan wordt in detail besproken hoe hij gekomen is, hoe hij geboren is en hoe hij aan het begin van zijn bediening begint. En in het eerste gedeelte, dan lezen we dat er geen plaats voor hem was in de herberg. Hij was niet welkom in deze wereld. Het is Gods eenzijdige actie. Dat is zijn komst. En Lucas, die verandert de toon in hoofdstuk 9, vers 51. En misschien kunt u dat even opslaan. Om dan te zien dat daar zijn vertrek begint. En daar staat in, en het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. En het verdere gedeelte van het evangelie gaat eigenlijk over de reis naar Jeruzalem. Dus over zijn vertrek. En zijn vertrek is heel bijzonder, want hij vertrekt via de dood en de opstanding naar de hemel. En Lucas eindigt dan ook met de hemelvaart, die we eigenlijk in Lucas enkel vinden, en dan in Handelingen. En het einde staat er van hoofdstuk 24, vers 50. En hij leidde hen naar buiten tot Bethanië en hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, want ze waren voortdurend in de tempel God lovende. Dus het evangelie is ingedeeld in Jezus' komst naar deze aarde en ook het vertrek, de tweede deel, weer terug naar de hemel. Maar die aarde is dan veranderd. Daar is iets essentieels gebeurd. De kruisiging is niet zomaar een gebeurtenis van een moment in de geschiedenis, maar overstijgt alle eeuwen en overstijgt heel Gods schepping. En ik zei u, bij het eerste deel was hij niet welkom. Maar bij het tweede deel ook niet. Want we zien in dat gedeelte, vers 51, waar hij zich richt op Jeruzalem. En dan staat er in vers 52. En ze gingen heen en kwamen in een dorp der Samaritanen om alles voor hem gereed te maken. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was gericht naar Jeruzalem. De Samaritanen wilden Jezus voor zichzelf hebben, maar ze wilden niet dat hij zou vertrekken naar de hemel via de kruisiging. Maar God had zijn plan en God trekt zich wat dat betreft van niets aan. Het is een eenzijdig gebeuren. God heeft zijn zoon gegeven, terwijl wij dat niet wilden. En de reden dat u hier bent, is niet omdat u dat eigenlijk gekozen hebt, maar omdat God u hebt getrokken. Nou, in dat tweede gedeelte is er één belangrijke les die Jezus aan de mensheid geeft. En ik ga met u die les doornemen. Hij komt dan op zijn reis in een dorp bij Martha en Maria. En daar heeft u dan de vorige keer over gehoord. En u weet dat Martha, die is ijverig en die gaat dienen. En Maria, daar staat er zo mooi, die gaat aan de voeten van Jezus zitten om naar zijn woord te luisteren. En dan zegt Jezus die geweldige woorden aan het einde. Maar Jezus antwoordde en zeide tot Martha, 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 gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig, of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Maria heeft een goed deel, dat wordt niet van haar afgenomen. Gisteren hebben we Wim Vos begraven, plotseling overleden. We waren met 600 mensen, een hele geliefde man. In 1 week tijd was hij weg. En hij heeft alles moeten achterlaten. Zijn huis, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Al zijn goede daden. Maar we waren zo dankbaar dat we daar waren. En dat er een enorm groot gedeelte was dat hij mocht meenemen. En dat gedeelte is door Jezus Christus gegeven. Omdat hij wandelde met de Heer. Maar alles moest hij afgeven. Zijn geld, zijn bezit, zijn vader zijn, zijn wijsheid, moest hij allemaal afgeven. En Jezus zei, Martha, pas op, je bent bezig met de dingen die je straks moet afgeven. Er is belangrijk om daarover na te denken. Deed Maria dan of Martha dan verkeerd? Dat kan je eigenlijk niet zeggen. Zij deed vele goede dingen. Maar wanneer de schepper van hemel en aarde in je huis komt, wanneer de Zoon van God die naar deze aarde komt om de wereld te redden een bezoek brengt thuis, dan is er zoiets als een prioriteit. Dan is er zoiets als een keuze maken. Wat kies je? Waar ben je dan mee bezig? En Martha, die was bezig met haar huis mooi te maken en het eten lekker te maken. Nou, op andere momenten is dat een prachtige bezigheid, maar het gaat erom dat je de prioriteiten bekijkt in je leven. Wat is prioriteit? Dat is een gedachte die ik met u wil doornemen. En eigenlijk op heel zijn reis naar het kruis vertelt de Heer Jezus aan allen die hij ontmoet wat prioriteit is. En dat leert hij door zijn woorden, maar dat leert hij ook door zijn daden. En we gaan met elkaar hoofdstuk 11 en 12 bekijken, om dan dat te bekijken door die bril van die prioriteit. Wat is nu de prioriteit in ons leven? Geert heeft al verschillende dingen gezegd. Wat de prioriteit is als je opstaat. Waar je mee bezig bent. Hoe dat je je dag indeelt. Dit is de essentie van het leven. Zo die prioriteit heeft te maken met het doel en het middel. Wij hebben een doel in ons leven. En er zijn middelen in ons leven. Wanneer wij de prioriteiten verkeerd zien, gaan we de middelen die ons gegeven zijn, gaan we tot doelen verklaren. En wanneer we dat doen, dan zullen we alles moeten achterlaten als we sterven. Maar wanneer we het doel gaan begrijpen, dan gaan we de middelen inzetten om dat doel te verwezenlijken. Dan worden middelen belangrijk. Maar middelen mogen niet het doel worden. Ik heb jaren gewoond in Genk. En in Genk had je de Ford-fabrieken. En je kon 1 keer per jaar kon je de Ford-fabrieken bezoeken. Ik heb dat 1 keer gedaan. Fascinerend, wat een fabriek. Daar kwamen 900 auto's per dag uit. Nou, als je daar binnenkomt, is fascinerend te zien wat voor gereedschap dat er staat. Robotten en wat die allemaal doen. Hoe dat alle onderdelen precies op tijd aankomen. Dit is indrukwekkend. Nou, wanneer je dan door zo'n fabriek loopt, kom je zo onder de indruk van dat gereedschap, dat je de neiging hebt om geen auto's te maken. Want door auto's te maken, worden die gereedschappen beschadigd. En dus wat doe je? Je gaat van die gereedschappen, die ga je oppoetsen, en daar ga je het doel van maken. En dan ben je dus binnen een paar weken failliet. Het doel is auto's maken. Zijn de gereedschappen dan niet belangrijk? Jawel. Moet je die niet onderhouden? Jawel. Maar in het teken van het doel. Die mag je niet zomaar een doel maken, want dan ga je hem niet meer inzetten. Nou, bij Maria en Martha was dat het probleem. Het doel waarvoor wij leven is de eer van God. En Jezus is gekomen om dat doel in ons leven te verwerkelijken. Want wij kunnen dat nooit bereiken. Dat is de dwaasheid van onze wereld. Die hebben een doel. En ze verachten het kruis. Ze verachten God. Ze zeggen dat hij niet bestaat. En het doel is God. En God heeft veel gegeven. God heeft de natuur gegeven. God heeft alle techniek gegeven. Alle muziek gegeven. Het probleem is dat we daar doelen van gemaakt hebben. En dat wij niet meer die dingen inzetten voor het grote doel. Maar dat wij het grote doel minachten en de middelen verwerkelijken. Je bent beklagenswaardig wanneer je een auto koopt en die auto het doel is van je leven. Dan ga je waarschijnlijk grote problemen krijgen in je gezin. Want zodra je kinderen een buts in je auto maken, dan toon je dat de auto belangrijker is dan je gezin, dan je kind. En je scheldt tegen je kind. En je krijgt kinderen die niet meer jou lief hebben. Omdat je het doel en het middel hebt verwisseld. Als je de alcohol drinkt en je gaat het doel en het middel verwisselen, word je een dronkaard. Dan ga je alles verwaarlozen. Want je hebt het doel om vreugde te krijgen, heb je verwisseld. En of het middel om vreugde te krijgen, heb je verwisseld. En heb je tot een doel gemaakt, waardoor je alles opoffert. Nou, Jezus zegt, op weg naar het kruis, dit is het doel waarvoor ik ga, en dit is het middel. Nou, bij hem kostte dat zijn leven. En we zijn de Heere zo dankbaar dat hij die twee goed uit elkaar heeft gehouden. En dat hij niet in de val is gelopen waarin wij vaak lopen, namelijk dat wij het doel en het middel verwisselen. Nou, wat is nu het doel en wat is het middel? Welke prioriteiten moeten wij geven om die keuzes te kunnen maken, het onderscheid te kunnen maken? Nou, de Heer Jezus begint in hoofdstuk 11 om dat aan te tonen. En hoofdstuk 12. En daar zegt hij wat de prioriteiten zijn in ons leven. Hij zegt, jullie moeten werken voor datgene wat je mee kan nemen als je sterft. Je moet niet werken voor dat wat je achter moet laten. Je kan geweldig veel geld op je rekening hebben staan, maar als je sterft, dan kan je in je testament laten beschrijven dat jij een gouden doodskist wil. Nou, dan heb je die, maar je moet het achterlaten. En het heeft geen zin. Het is waardeloos. Zo Jezus leert in hoofdstuk 11 de discipelen, vers 2, hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zegt, Vader, uw naam worden geheiligd. Jezus zegt, de prioriteit in je leven is bidden. Wij zitten met het coronavirus, maar weet u dat u in de eindtijd leeft? Weet u dat de Heer Jezus daarover gesproken heeft? Heeft u al gebeden? Heeft hij gezegd dat wij niet bezorgd moeten zijn, want dat deze dingen moeten geschieden? Zijn wij christenen die Jezus volgen? Hebben we de juiste prioriteit? Of zijn we bang dat het middel, onze vakantie, onze voetbalwedstrijd of onze noem maar op, in het gedrang komt? De Heer Jezus zegt, bid. Gebed is de prioriteit. Je leven moet een en al gebed zijn. Je moet het niet van de aarde verwachten, maar je moet het van de hemel verwachten. Allen die het van de aarde verwachten, die zullen maken dat de aarde omkomt. Allen die het van de hemel verwachten, zullen beleven dat de aarde gered wordt door de hemel. Want dat is wat de Schriften leert. De aarde is in barensnood en wacht tot het openbaar worden van de zonen van God. Nou, gebed is dus een prioriteit in ons leven. Om dat doel echt te zien. Maar in het gebed is er ook een prioriteit. De Heer Jezus zegt, wanneer gij dan bidt, zegt, Vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, geef ons heden ons dagelijks brood. Met andere woorden, in het gebed zelf is er ook een prioriteit. En die prioriteit is de aanbidding van God. Het is niet de noden van jou, die noden van mij. Maar in die nood waarin we zijn, het zoeken van Gods eer. Het zoeken van Gods glorie. Dat is waar het om gaat. Zo de apostel Paulus heeft ons daar indrukwekkend voorbeelden van gegeven. In de gemeente van, of in de brief van de Filippi, vertelt hij dat hij in de gevangenis zit en dat hij weet dat hij gedood zal worden. Hij heeft het doodvonnis gekregen. En dan zegt hij, dit is mijn hoogste prioriteit. Dit is mijn hoogste verlangen. Dat wanneer ik sterf, Christus verheerlijkt wordt. En hij zegt niet, hij bedoelt niet te zeggen dat wanneer ik straks gestorven ben, dat ik Christus mag verheerlijken. Hij bedoelt te zeggen dat wanneer er straks ik op het schavot sta en ik gedood gaat worden, dat voor die tijd mijn leven een glorie zal zijn voor Christus. Wat een heerlijkheid had deze man in zijn denken. Die had het doel heel scherp voor ogen. En hij wist dat zijn aardse tent zou worden afgenomen, maar hij dan een gebouw van God had in de eeuwigheid. En daar had hij aan gebouwd. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En voorts ligt er voor mij een krans. Hij had het doel voor ogen. Zo. Het is zo belangrijk dat wij die prioriteiten zien. Daarom zegt Jezus in vers 9 van hoofdstuk 11, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Want een ieder die bidt ontvangt en wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal worden opengedaan. Wij zijn dus zoekende mensen en wij kiezen voor de juiste prioriteiten in ons leven. Nou, in dat gebed is dus de prioriteit in ons leven. In dat gebed is er ook een prioriteit, hebben we net juist gezien. Maar er is nog iets in dat gebed wat een prioriteit heeft. Dat gebed begint met Vader. Dus relaties zijn prioriteiten. Ik las ergens in een tunneltje waar veel jeugd doorgaat tussen alle gravity. Een zin die mij enorm aansprak. De dingen die erom doen zijn geen dingen. En ik dacht, wauw, dat is een goeie. Die moet ik onthouden. De dingen die erom doen zijn geen dingen. Nee, dat is ook zo. De dingen die erom doen zijn relaties. Dus je kinderen, je vrouw, je man zijn belangrijker dan je geld, dan je auto, dan je bezit, dan je tijd, dan je carrière. De prioriteiten zijn relaties. Vader, dat is een wonder. En daarom zegt hij in vers 13 dat de Vader uit de hemel de Heilige Geest zal geven. Het gaat om relaties. Het gaat om de Geest in ons leven. Is de Geest in ons leven. En dat is zo belangrijk. Nou, wanneer Jezus dat die prioriteiten heeft aangegeven, dan gebeurt daar een wonder. In vers 14 lezen wij, en hij was bezig een boze geest uit te drijven, en deze was stom. Dat was dus een man die niet kon praten. Nou, waarom doet Jezus dat op dat moment? Dat doet hij omdat hij zegt wat spreken betekent voor jou in je relatie met mensen. En als je stom bent, als je niet kan spreken, je alleen maar spreekt tot jezelf en je frustraties inwendig niet kan uitdrukken en je een eigen, hele eigen taal opbouwt in je eigen ziel, zo is het wanneer je niet bidt. Dan ben je helemaal ingesloten in je eigen leven. En dan maak je van het leven een doel. En dan is er geen doel meer waarvoor je leeft. Dan word je huwelijk, dat is geen doel meer waar je naar streeft, maar een middel waardoor je zelf beter moet worden. En dan breekt het. Dan gaat de ander zich niet meer gezegend voelen, maar misbruikt voelen. Zo de Heer Jezus, hij geneest een stomme. Hij wil u genezen. Een bidder maken. Iemand die de hele dag bidt. Die bezig is met de dingen van God. Omdat die dingen worden niet van ons afgenomen. Dat is geweldig. Maar kan je dan niks doen? Jawel, je werkt de hele dag. Je werkt op je werk. Eindelijk doe je het beter dan wie ook. Je doet het voor de Heere. Je spreekt met Hem. Word je beledigd op je werk, dan ben je niet meer beledigd. Want je leven is geen doel. Als je beledigd wordt, betekent dat je leven een doel is. Maar als je de Heer Jezus kent, kan je niet beledigd worden. Die heeft gezegd dat je een geliefde bent, dat hij van je houdt, de schepper houdt van je. En als je dan beledigd wordt, dan zeg je, oh, ik ben bezig met de dingen die ik moet afgeven. Maar als je dan naar God toe gaat en bidt, dan is de Heilige Geest die je troost en die je sterk maakt en die je tot een vreugde maakt voor anderen. Zo, de mensen waren erg onder de indruk van wat Jezus zei. En er was dan in vers 27 een vrouw, die zegt het zo. En het geschiedde toen hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de schare haar stem verhief en tot hem zeide, zalig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die gij hebt gezogen. En dan zegt de Heer Jezus dit. Maar hij zeide, zeker, zalig die het woord van God horen en het bewaren. Er is prioriteit. Is Maria de moeder van de Heer Jezus, is die belangrijk of dat die belangrijk is? Hoe moeten we die dan plaatsen? Ja, die is zo belangrijk als Abraham belangrijk was. Als Isaac belangrijk is. En als Jacob belangrijk is. Zij is de moeder van de Heer Jezus. En dat is een hele bijzondere moeder. Dat is een moeder die wij eren. Maar, zegt Jezus, zeker, dat moet je doen. Dat is waar. Dat is een bijzondere vrouw, die is zalig. Maar, zegt hij, het gaat om prioriteit. Pas op. Pas op dat je die moeder niet eert boven mij. Waarom niet? Omdat die moeder wordt van je afgenomen. Maar mijn woord blijft tot in eeuwigheid. Daarom moet je de juiste prioriteiten stellen. En we zien dat in de volksdevotie, hoe men Maria hoger plaatst dan de Heer Jezus. En dan heeft men het middel om de Heer Jezus op aarde te zetten, tot het doel verklaard. Maar het gaat om hem. Zalig die het woord Gods horen en het bewaren. En we mogen gerust zeggen hier, dat woord met een hoofdletter. Want hij is het woord, de Heer Jezus. En zo zegt de Heer Jezus, het gaat om de prioriteiten. De mensen willen een teken in dat volgende gedeelte. En dan zegt de Heer Jezus, weet je, Salomo was belangrijk en Jona was belangrijk, maar pas op. Als je in de filosofie bekijkt of bij de tempeliers, of hoe noem je dat, bij de loges, dan is het allemaal Salomo, de wijsheid van Salomo. Ja, maar meer dan Salomo is hier, zegt Jezus. Hij is de prioriteit. Het gaat om Jezus. Het gaat om zijn weg naar Jeruzalem. En meer dan Jona is hier. Jona was belangrijk. Jona is een teken. Jona vluchtte, maar Jona sprak tot Nineveh en Nineveh kwam tot geloof. Maar meer dan Jona is hier. Waarom? Omdat deze is de oorsprong van alles wat Jona kon doen. Want hij ging aan het kruis en hij verzoende onze zonden. Dat is de prioriteit. En hij wist dat. En zijn prioriteit was niet Martha naar de mond praten, lief zijn voor Martha. Zijn prioriteit was niet om de farizeeërs vrede met hun te houden. Zijn prioriteit was om de zonde der wereld te verzoenen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. En wij willen hem volgen. In alle gebrokenheid en in alle kleinheid. Maar God beware ons dat wij het doel en het middel, dat wij dat verwisselen. En dan gaat hij in gesprek met de fariseeën en schriftgeleerden. En dan zegt hij tegen hen, weet je, jullie hebben een groot probleem. Namelijk dat je het uiterlijke hoger hebt staan dan het innerlijke. Dit zegt hij. In vers 41 van hoofdstuk 11. Doch geef de inhoud als aalmoes en zie, alles is rein. Maar wee u, fariseeën, want gij geeft tiende van de munt en de ruit en van alle kruiden. En je gaat voorbij aan het oordeel en de liefde van God. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Hij zegt, wat jullie doen is uiterlijk mij dienen, maar je innerlijk is vol roof. Als u hier komt en u bent rustig en u geeft straks in de collecte, ik weet niet of er een is, maar dat doet er niet toe, u geeft uw geld, u geeft massa's geld om dit gebouw te renoveren of een nieuw gebouw te zetten. Maar als u innerlijk vol roof is. De prioriteit is je innerlijk. De prioriteit is de motivatie. Niet de daad. Als u je mooi kleedt in schitterende gewaden en prachtige hoeden en allerlei gebaren doet die de mensen zien als teken van uw vroomheid, maar uw hart is vol van ongerechtigheid. Jezus zegt, de prioriteit is je hart. Je prioriteit is je binnenste. Dat moet rein zijn. Niet je handen wassen, maar wat in je binnenste is. Wee u. Want gij zijt als onzichtbare graven en mensen die lopen er overheen. Het graf is van buiten wit, maar van binnen vol van doodsbeenderen. Goh, vaders, hoe is het met je? Moeders, hoe is het met je? Hoe is je ziel? Hoe heb je je leven ingedeeld? Wat zijn je prioriteiten? Hoe ga je met situaties om van stress? Hoe ga je met je tijd om? Hoeveel tijd besteed je aan gebed? Daar gaat het om. Jezus is op weg naar de kruisiging. En telkens wordt hij door Satan verleid om daar niet naartoe te gaan. En telkens zegt hij, nee, dit is mijn prioriteit. Ik moet sterven. En hij noemt dat sterven zijn verheerlijking. Dat is de reden waarom u kan zingen over de liefde. Wij zingen over dat Gods liefde ons gered heeft. Maar dat is typisch iets van onze tijd. Zijn bloed heeft ons gered. Bij het avondmaal hebben we zijn dood gedacht, zoals Geert heb uitgelegd. Het kruis van Golgotha is de prioriteit. Ook in uw leven, in mijn leven. Nou, laat ik eindigen met in hoofdstuk 12... Vers 13, iemand uit de schare zei tot hem, meester, zeg tot mijn broeder dat hij de erfenis met mij delen. Ik had van de week iemand aan de lijn over het sterven van iemand. Een of andere gemeentelid van vroeger is gestorven. En ik belde die op om mijn deelneming te betuigen. En we hadden zo'n praatje. En toen zei ik, ja, nu zijn jullie de laatste generatie. Vader en moeder zijn nu gestorven. En nu begin je dan aan het huizen verkopen. Oh, zegt ze, dat is nog het ergste, want er is grote chaos in ons gezin. En er is ruzie. De huizen moeten verdeeld worden, maar dat gaat ons verschrikkelijke problemen opleveren. Ja, en dan zie ik het plaatje voor me. Dan zeg ik, ja, doel en middel verwisseld. Gezinnen gaan kapot aan die dingen. Ruzies, maar dat is toch niet te geloven. En je kan het allemaal niet meenemen. Ik had een huisbaas vroeger, die was 85. En die zat op zijn geld. En ik zei tegen hem, maar binnen 10 jaar ben je gestorven. Heb je nog niet door dat je geld je niet zal helpen? En werd hij boos. Ik zei, jammer, je kan enkel een gouden doodskist kopen. Maar die wordt onder de grond gestopt. Wees toch. Kies toch je prioriteiten. Dus deze zuster die zei, daar zie ik meer tegenop dan mijn moeder begraven. Ja, is zo. Als je de prioriteiten niet neemt, dan wordt je leven in de toekomst een ramp. Het is een ramp. Je kan niet meer vertrouwen op God. God is niet met je. Jezus vertelt het ons, de prioriteiten. En Jezus, die gaat daarop antwoorden. Hij echter zeide tot hem, mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u gesteld? Hij zeide tot hen, zie toe dat gij u wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Begrijp je dat? Je leven is de prioriteit, niet je bezit. Pas op. Wat doe je met je geld? De zendelingen. En wij bidden ervoor. En vele zendelingen komen niet om, komen niet rond met hun geld. En waar is ons geld? Er zijn werkers in hier in België die niet rond kunnen komen. En wij zitten dure auto's te kopen. Wat is onze prioriteit? Gods koninkrijk? Jezus zei het. Want je leven is niet... En dan zegt hij een gelijkenis, die is zo mooi. En hij sprak tot hen een gelijkenis en zei... Het land van een rijk man had veel opgebracht. Oh, wat heerlijk is dat. Wat een vreugde is dat. Maar als u een grote akker zou hebben en het zou geweldig veel opbrengen... Dan wordt u blij en dan moet je keuzes maken wat je daarmee doet... Dan is daar een prioriteit. Die man die koos. Dus hij laat zien wat zijn prioriteit is. En hij overlegde bij zichzelf en hij zeide, wat moet ik doen? Dat is een hele goeie. Dat is een fantastische. Wat moet ik doen? Maar dan zegt hij erbij, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen liggen. Opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maak van je leven een doel. Koop een hangmat, hang het in de boom en ga 's morgens om 8 uur... lekker in je hangmat liggen. En dan zegt God, gij dwaas. In deze nacht wordt uw ziel van u geëist. En wat gij gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Ja, maar lieve mensen, wat een woord van Jezus. Wees alert, kies de juiste prioriteit. En dan zegt hij, zo vergaat het hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Ben je rijk in God? Ben je rijk in God? Heb je aandacht gegeven aan dat wat niet van je wordt afgenomen? Of ben je aan het bouwen aan datgene wat je straks bij je sterven moet afgeven. Misschien wel aan mensen die daardoor gaan drinken, omdat ze veel hebben, een feest gaan vieren en hun leven kapot gaat. Ja, kan allemaal. Zo, volg mij, zegt Jezus. Ik ga naar het kruis. Vader, maak ons leven tot een leven voor u. Mogen wij schatten verzamelen in de hemel. O Heere God, bewaar ons dat wij niet grote schuren zullen bouwen en tot onszelf zeggen, gij hebt de rust verdiend. Ge zijt een goede knaap. Je hebt het geweldig gedaan. Je hebt succes. Dat wij ons gaan vergelijken met onze medemens die het minder deed en trots worden. We bidden u dat we volgelingen van Jezus mogen zijn. En de juiste taxaties mogen doen over onze prioriteit. Daar bidden wij u voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Geliefde, ik heb mijn nieuwe boek bij. Dat heet Op zoek naar rust. Als een beschrijving van, kom tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zo, ik heb exemplaren bij en hoef dat niet te betalen. Er is een bankrekening, kun je het overmaken. Maak er gebruik van.